Gemeente, vanmiddag is de schriftlezing uit 1 Kronieken. We lezen uit het 21ste hoofdstuk het laatste gedeelte vanaf vers 26 en ook het hoofdstuk 22.
Toen bouwde David aldaar de Heere een altaar en hij offerde brandoffers en dankoffers. Als hij de Heere aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. En de Heere zeide tot de engel dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou. Dezelfde tijden toen David zag dat de Heere hem geantwoord had op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet, zo offerde hij aldaar. Want de tabernakel des Heere die Mozes in de woestijn gemaakt had en het altaar des brandoffers was te dien tijde op de hoogte te Gibeon. David nu kon niet heen gaan voor hetzelfde om God te zoeken, want hij was verschrikt voor het zwaard van de engel des Heren. En David zeide, hier zal het huis Gods des Heren zijn, en hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. En David zeide dat men vergaderen zou de vreemdelingen die in het land Israëls waren, en hij bestelde steenhouwers om uit te houwen stenen die men behouwen zou om het huis Gods te bouwen. En David bereidde ijzer in menigte, tot nagelen aan de deuren der poorten, en tot de samenvoegingen, ook koper in menigte, zonder gewicht. En cederhout zonder getal, want de Sidoniërs en de Tyriërs brachten tot David cederhout in menigte. Want David zeide, mijn zoon Salomo is een jongeling en teder, en het huis dat men de Heere bouwen zal, zal men ten hoogste groot maken, tot een naam en tot heerlijkheid in alle landen. Ik zal hem nu voorraad bereiden. Alzo bereidde David voorraad in menigte voor zijn dood. Toen riep hij zijn zoon Salomo en gebood hem de Heere, de God Israëls, een huis te bouwen. En David zeide tot Salomo, mijn zoon, wat mij aangaat, het was in mijn hart de naam des Heeren mijn Gods een huis te bouwen. Doch het woord des Heeren geschiedde tot mij, zeggende, gij hebt bloed in menigte vergoten, want gij hebt grote krijgen gevoerd. Gij zult mijn naam geen huis bouwen, terwijl gij veel bloed op de aarde voor mijn aangezicht vergoten hebt. Zie, de zoon die u geboren zal worden, die zal een man der rust zijn, want ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondomheen. Want zijn naam zal Salomo zijn, en ik zal vrede en stilte over Israël geven in zijn dagen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en die zal mij tot een zoon zijn, en ik hem tot een vader. En ik zal de troon zijns rijks over Israël bevestigen tot in eeuwigheid. Nu, mijn zoon, de Heere zal met u zijn, en gij zult voorspoedig zijn, en zult het huis des Heeren uw Gods bouwen, gelijk als hij van u gesproken heeft. Alleenlijk de Heere geven u kloekheid en verstand, en geven u bevel over Israël. En dat, om te onderhouden de wet des Heeren uw Gods. Dan zult gij voorspoedig zijn, als gij waarnemen zult te doen de inzettingen en de rechten die de Heere Mozes geboden heeft over Israël. Zijt sterk en hebt goede moed. Vrees niet en wees niet verslagen. Zie daar, ik heb in mijn verdrukking voor het huis des Heeren bereid 100.000 talenten goud en 1000 × 1000 talenten zilver. En des kopers en des ijzers is geen gewicht, want het is er in menigte. Ik heb ook hout en stenen bereid. Doe gij er nog meer bij. Ook zijn er bij u in menigte die het werk kunnen doen. Houwers en werkmeesters in steen en hout en allerlei wijze lieden in allerlei werk. Des gouds, des zilvers en des kopers en des ijzers is geen getal. Maak u op en doe het en de Heere zal met u zijn. Ook gebood David aan alle vorsten van Israël dat zij zijn zoon Salomo helpen zouden, zeggende, is niet de Heere uw God met uw lieden en heeft u rust gegeven rondomheen? Want hij heeft de inwoners des lands in mijn hand gegeven en dit land is onderworpen geworden voor het aangezicht des Heeren en voor het aangezicht zijns volks. Zo begeeft nu uw hart en uw ziel om te zoeken de Heere uw God en maakt u op en bouwt het heiligdom Gods des Heeren, dat men de ark des verbonds des Heeren en de heilige vaten Gods in dit huis brengen. dat de naam des Heren zou gebouwd worden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, de tekst voor de prediking deze middag is uit 1 Kronieken 22, de versen 1, 9 en 13. In vers 1 lezen we, en David zeide, hier zal het huis Gods des Heren zijn, en hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. In vers 9 lezen we dat David heel wat doorgeeft wat hij uit de mond van de Heere heeft gehoord. Hij zegt dan tot Salomo, zie, de zoon die u geboren zal worden, die zal een man der rust zijn, want ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondomheen, want zijn naam zal Salomo zijn en ik zal vrede en stilte over Israël geven in zijn dagen. En vervolgens in 13 geeft hij het liefdevolle, hartelijke en dringende advies aan Salomo. Dan zult gij voorspoedig zijn als gij waarnemen zult te doen de inzettingen en de rechten die de Heere aan Mozes geboden heeft over Israël. Wees sterk en heb goede moed, vrees niet en wees niet verslagen. Gemeente, we hoorden vanmorgen over de geboorte van Salomo, of datgene wat er in 2 Samuel 12 daarover te lezen staat. Salomo geboren, kind van David en Batseba, maar ook kind van troost en kind van liefde, kind van goddelijke liefde. De Heere beminde hem. Nathan mocht hem noemen Jedidja, omwille van de Heere. Vanuit zijn diepe, eeuwige welbehagen, vanuit zijn liefde, heeft de Heere dit kind, Salomo, aan David en Batseba gegeven. En ook aan het volk van Israël gegeven, om daar koning over te zijn. De Heere had hem lief. Zijn liefde, de grond van het bestaan ook van mensen die hem lief hebben. We lezen het in 1 Koningen 3, dat als de Heere Salomo vraagt wat hij nou in de eerste plaats van hem begeert, en dan is dat wijsheid en een verstandig hart, een luisterend hart naar wat de Heere te zeggen heeft, hoe hij zal leiden, hoe hij als koning zal regeren, dan staat er ook dat Salomo de Heere lief heeft. En wat is dat heerlijk als jonge mensen dat ook mogen zeggen. Jonge mensen onder ons ook. Als het ware aan het begin van het volwassen leven staat. Getrouwd bent of optrouwen staat. Heb je de Heere lief? Of het is toch niet zo dat je denkt alleen met de liefde tussen man en vrouw te kunnen doen. De Heere liefhebben, dat is zo nodig om in dit leven te goede wijze te kunnen staan. En dan kan het zijn dat je dat misschien heel pover nog maar uitspreken. Of dat het meer een wensend spreken is dan echt al een getuigend spreken. Maar dat dat toch al in je hart ligt. Iets van David ook. Eén ding begeer ik. De liefelijkheden van de Heere te aanschouwen, te onderzoeken. Daarbij te leven. Zo nodig om het leven aan te gaan. En dan kan het zijn dat de Heere door zijn geest de dingen gaandeweg vaster maakt. En dat je ook komt tot die belijdenis. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Mijn liefde is uit zijn liefde afkomstig. Niets uit ons. Alles uit hem. Ook dat Salomo de roeping krijgt om in zijn, de tijd dat hij koning is, de tempel waar die David zo graag had willen bouwen, te laten bouwen. Thema van de prediking: Salomo zal de tempel gaan bouwen. Drie gedachten. In vers 1 zien we dat van hoofdstuk 22 van 1 Kronieken. En David zeide: hier zal het huis Gods des Heren zijn. Eerste gedachte: de plaats waar die tempel zal komen. Vers 9. Salomo zal die bouwen. In een tijd van vrede en rust. Stilte over Israël. Tweede gedachte: de tijd waarin die gebouwd zal worden. De laatste gedachte, 3. Het leven waarin voorspoed is te verwachten. Vers 13 zegt David: dan zult gij voorspoedig zijn als u zult waarnemen te doen wat de Heere geboden heeft. En wees dan maar sterk en heb dan maar goede moed, vrees niet. Dus drie gedachten: Salomo zal de tempel gaan bouwen, de plaats waar die zal komen, de tijd waarin die gebouwd zal worden en het leven waarin voorspoed is te verwachten. Is wat? Ja, we weten het, de tempel van Salomo zal heel groot worden. Geweldig groot. In een van de versen staat toch ook: zeer groot. Om de Heere te eren, opdat zijn naam groot en bekend zal zijn. Maar het gebouw zelf ook, dat zal geweldig groot zijn. Als er iets groots gedaan moet worden, dan zijn er plannen voor gemaakt. Dat was hier ongetwijfeld de wijk waarin we ons nu bevinden. Ik zei het nog tegen mijn neef zojuist. De tijd dat er nog familie hier op het dorp ook woonde, uit ons eigen gezin. Dan kon je over de weilanden vanuit de flat zien tot aan Barendrecht toe. En die weilanden waren heel groot. Deze wijk is nog maar jong. Maar al lang van tevoren zullen er plannen voor gemaakt zijn. Als er iets groots gerealiseerd moet worden, dan heeft dat een traject voor zich van allerlei plannen. Nu, dat was met de tempel ook zo, de tempel in Jeruzalem. David wilde die tempel bouwen en de Heere wist van die wens. Dat hij de Heere een huis wilde bouwen. Het ging hem niet alleen om zijn eigen paleis. Het ging hem om de eer en om de dienst van de Heere. Naar het voorbeeld van de tabernakel. Maar dan niet meer een huis dat steeds afgebroken en weer opgebouwd moest worden. Net als de tent van de tabernakel. Maar wel naar dat beeld. Als een samenkomst, tent van de samenkomst, tabernakel betekent het huis des Heren, de woonplaats van de Heren, daar waar de Heren met zijn volk samen zou komen. De tabernakel, nee, en op het moment van deze geschiedenis is de tabernakel niet één geheel meer. Die is langzamerhand, nadat hij een tijd lang een silo heeft gestaan, tot verval gekomen. Een deel was er in Gihon, het brandaltaar. Daar waar Salomo die droom heeft gehad, waarin die zijn wens mocht bekendmaken aan wat hij het liefste van de Heere wilde ontvangen. Dat was daar, Gihon, daar was het brandaltaar. Maar andere delen stonden weer op andere plaatsen. David had de ark des verbonds uit het heilige der heiligen in Jeruzalem doen komen. Onder een tent. Maar nu moest het een blijvend huis worden. stenen huis. En ten hoogste groot, staat er in vers 5, buitengewoon groot en prachtig. Om te pronken? Tot eigen eer? Nee. Omdat David dieper van doordrongen was dat de naam van de Heere bekendgemaakt moest worden, niet alleen aan Israël, maar ook aan de volkeren. Mensen die op bezoek zouden komen bij de koning of later bij de koning Salomo. En we weten dat dat is gebeurd. Koningin van Sheba. Opdat die ook de Heere zullen erkennen en hem zullen eren. Alle mensen moeten toch weten dat er een levende God is geweest. Schepper van hemel en van aarde. Waar is het dat die tempel moet komen? David zegt, hier zal het huis Gods des Heren zijn. Op deze plek. En dat is, we hebben er een klein stukje van gelezen. Een stuk geschiedenis, ja. Kort. Dat is op de dorsvloer van Arauna of Ornan. En het gebied daaromheen. Daar was David toen. In een bijzondere omstandigheid. Wat was er? Pest. Daar had de Heer voor gekozen toen David zelf niet kon kiezen uit die drie straffen. 70.000 mensen waren er gestorven in heel Israël. En nu staat de verderfengel klaar om ook in Jeruzalem mensen te doen sterven aan de pest. En David hoort daarvan. En dan is het zo dat hij het vol naar zich toe krijgt. Dat is nou om jouw zonden. Het is een zaak waar haast bij zit. De profeet Gad spreekt hem erop aan. U hebt gezondigd, grotelijks gezondigd. En de Heere bezoekt op met straf. We zagen vanmorgen daar ook iets van. Nee, het hele leven van David bestond niet uit uitbrekende zonden. Echt niet. Hij was de man naar Gods hart. Hij heeft vele, vele mooie psalmen gemaakt. Het volk onderwijs gegeven. Veel goeds gedaan in de kracht van de Heere. Maar we lezen ook van grote zonden. Maar toch niet weer hetzelfde als... Nee, dat niet. Dat niet. Geen overspel en geen moord. Maar wat dan? David heeft het volk laten tellen. Heeft het laten tellen hoe groot zijn militaire macht is. Die hij straks, als hij geen koning meer kan zijn, ook zal overgeven aan zijn zoon Salomo. Wat is daar mis aan? Staat het zelfs ook niet in het Nieuwe Testament dat als je een toren wil bouwen, dat je van tevoren de kosten moet berekenen? Een koning in Israël die mag toch wel weten hoe groot zijn leger is? Het blijkt ook inderdaad groot te zijn. Als Joab en de zijnen het hebben geteld, dan zijn het meer dan 1 miljoen soldaten die hij op de been kan brengen. Dat is Israël sterk. Gemeente, de Heere ziet het hart aan. En dat was bij David op dat moment niet in orde. Met 1 miljoen soldaten, als hij dat wist, dan hoeft hij niet zo afhankelijk te zijn van de koning der koningen. Dan kon hij stil en gerust leven. Wie zou hem wat doen? Israël is sterker dan de omliggende landen. Wie maakt mij wat? Hoogmoed in het hart van David. En dat kan de Heere niet laten zijn, zo zijn. Want de Heere laat het niet toe dat David los van hem regeert. Ook al heeft hij de gedachte om een goed en een groot huis voor de Heere te bouwen. De Heere is echt heilig, goddelijk jaloers op zijn eer. En dan is het van grote betekenis dat iemand die grote verantwoordelijkheid draagt, hoe hij of zij daarmee omgaat. Hoe dicht hij of zij bij de Heere leeft, of hoe los hij of zij van de Heere leeft. Ook als je geen koning bent en geen overheidspersoon. Maar toch enigszins, ja, sturend als je kinderen mag hebben. Opvoedend. Doe je dat biddend? Of doe je dat zo van, nou, ik heb een goed karakter en dat kind zal wel veel van mij geërfd hebben. Het komt met mijn kind wel goed. En ik kan het wel bijsturen, want ik ben alert genoeg. Of als ambtsdragers in het kerkelijke leven. Onze gemeente is een stabiele gemeente. Onze gemeente, de Heere houdt getrouw zijn woord. Hoe is het met gebedsleven? Voelen we onze afhankelijkheid? De dringende hulp van de Heere elke dag nodig. Nee, dat wil niet zeggen dat je altijd een van de psalmen waar David van, die David gemaakt heeft, dat hij spreekt, dat hij de Heer aanroept uit angst en noden. Maar toch, beleving van de afhankelijkheidsrelatie. Dat kan niet zonder gemeente. We kunnen niet rusten op onze lauweren. We kunnen niet met de gedachte van wij weten het wel hoe het moet en wij houden de zaak wel overeind. In het gezin, in de opvoeding, of als je voor de klas staat, of als je in de kerkenraadsbank zit, of als je in de overheid een plek hebt. Afhankelijk aan de Heer. Hoe is met ons gebedsleven? Ik geloof echt dat van een van de wezenlijke dingen is die je van corona uitgaat. Dat we veel meer biddende mensen moeten zijn. Veel meer onze afhankelijkheid beleven. Niet alleen omdat de maakbaarheid van ons mensen wordt aangetast. Maar ook de Heere wil erkend worden. En de Heere wil horen op het gebed en hij wil werken op het gebed. Het volk wordt ermee gestraft. Vanwege de zonde van David in zijn hart. Is wat gemeente. De engel van de Heere zegt via de profeet Gad. Dat er inderhaast iets moet gebeuren. Want anders zal hij optreden. Ook onder de Jeruzalemse bevolking. En zullen mensen sterven. Talloze mensen. Het moet ophouden, want dan moet er iets gebeuren. Wil de straf van de Heere ophouden. Er moet geofferd worden. Zonde moet verzoend worden. Gelooft u dat voor uw eigen zonde ook? Ook voor die zonden in je hart, die misschien een ander helemaal niet weet? Zonde moet verzoend worden, want anders wordt ze bezocht. God is een God van recht. Inderhaast, hier op deze plek, waar de engel David ontmoet, op die dorstvloer, en dan gebeurt het, dat inderdaad, dat David een geweldig bedrag neer wil tellen, om die dorstvloer te kopen van Arauna, 600 gouden sikkelen, meen ik. Een geweldig bedrag. Hij heeft er alles voor over dat die straf ophoudt. En dan gaat hij daar offeren. Gebruikt het hout dat de dieren achter zich trekken om de tarwe te dorsen. Van Arauna en de dieren gebruikt hij ook als offerdieren. Daar wordt een offer gebracht. En dan zegt hij later tegen Salomo of even later. Hier zal ook het huis Gods des Heren zijn. En hier het altaar des brandoffers voor Israël. Opmerkelijk gemeente, op deze plek. De plek waar de Heere verzoening heeft gedaan. En waar David een offer heeft gebracht. En waar de straf is opgehouden. Waar de Heere zijn gunst betoont. Deze plek moet Salomo de tempel gebouwen. In 2 Kronieken lezen we dat vermeld wordt dat op deze plek in verleden eeuwen Abraham met Isaac was gekomen om Isaac te offeren. Maar dat Isaac niet op het altaar hoefde te blijven liggen. Dat de Heere voorzien had in een ander offer, een ram verward in de struiken. Abraham, Abraham, doe je zoon niet. De Heere heeft het voorzien. De Heere zal ook in het offer voorzien, had Abraham al gezegd tegen Isaac. Dat is ook dezelfde plek, de berg Moria, de dorsvloer Arauna en de grondvloer voor de tempel. Dat is opmerkelijk, gemeente. Tempel van Salomo en later die van Zerubabel, die zal komen te staan op de plaats waar God zelf in het offer heeft voorzien. En waar David verzoening heeft gedaan. En de straf op de zonde is ingehouden ten opzichte van het volk. Waar gaat het in onze kerkdiensten om? Elke preek is verschillend. Maar in elke preek. Ik herinner me de interview van dominee Vlietstra. U ook wel bekend vanuit het verleden. Dat hij zei, in elk pastoraal gesprek komt de verzoening wel aan de orde. Het ene uitgebreid, het ander kort. Elk gesprek wijs ik erop dat zonden vergeven moeten worden. En zonden vergeven kunnen worden. In elke preek de hokgemeente. Dat is het centrum van de dienst van de Heer. Zonde en vergeving daarvan. Het kan toch niet bestaan dat we kerk houden en dat we het volhouden kerk te zijn, zonder dat de wezenlijke noties van zonde, verzoening, van genade, van recht en van genade aan de orde komen. God heeft vanuit zijn welbehagen gezorgd voor de meerdere Salomo. Voor Salomo zelf, maar ook voor de meerdere Salomo. Vanuit zijn eeuwige liefde, de zoon, zijn er eeuwige liefde voortgekomen. Hij die het offer heeft gebracht op Golgotha. Hij door wiens bloed er bestaan is voor de Heer. Hij door wien we zalig kunnen worden. Hij die de weg is tot de Vader. Hij die de verse en de levende weg is tot het eeuwige Vaderhuis. Jezus Christus en die gekruisigd. Hier moet de tempel staan. Zo zei David. Tweede gedachte, Salomo zal de tempel gaan bouwen. In welke tijd? In een tijd van rust. In een tijd van rust, gemeente, dat is ook bijzonder. David had het heel graag gewild, maar de Heere zegt tegen hem, nee David, je hebt te veel bloed aan je handen. En was David toen uitgedacht en heeft hij toen als het ware op papier zijn plannen verfrommeld en in de prullenbak gegooid? Nee. Toen bleef zijn wens om het huis van de Heere te bouwen. En heel kort gezegd, toen heeft hij daar veel voor gegeven. Toen heeft hij steenhouwers al aan het werk gezet en houthakkers op de berg Libanon. Dan heeft hij geweldige voorraden aangelegd van bouwmaterialen. Steen en hout en ijzer en koper en goud. En financiële middelen ter beschikking gesteld. En het volk ook opgeroepen om daar ook voor te geven. Wat een voorbereidend werk heeft hij al kunnen en mogen doen. En zijn zoon Salomo heeft dat gezien bij zijn vader. Hoe enthousiast hij dat deed. En hoezeer daar zijn hart op betrokken was. Op het wezenlijke van de dienst van de Heere en dat hij daar alles voor over mag hebben. Salomo, hij zal heersen in een tijd van rust en vrede. Hij zal geen Filistijnen hoeven te verslaan. En in die tijd zal het huis des Heeren gebouwd worden. Een tijd die de Heere geeft. Het is opmerkelijk, gemeente, vers 9 lees ook twee keer het werkwoord geven. Zie, de zoon die u geboren zal worden, had de Heere David bekendgemaakt, die zal een man der rust zijn, want ik zal hem rust geven van al zijn vijanden. En ik zal vrede en stilte over Israël geven in zijn dagen. Een zegen van de Heere. Een zegen van de Heere, gemeente, ook als we als gemeente een periode van rust mee mogen maken. In die zin dat er geen grote conflicten zijn, bijvoorbeeld. Ja, er is altijd wel wat. Maar toch? En wat moeten we daar ook dagelijks om bidden? Vrede voor Jeruzalem. Dus niet alleen het aardse Jeruzalem, maar ook het Jeruzalem als de kerk. Dat er vrede heerst. Rust, nee, geen gezapige rust. Een heilige onrust door de Heilige Geest ook gewerkt. Maar de Heilige Geest, die werkt. Die kan in alle tijden werken. Ook in tijden van onrust. In tijden van oneenigheid binnen het kerkverband bijvoorbeeld. Oh zeker. Maar menselijkerwijs gesproken ligt het dan zo voor de hand dat we de aandacht daar aan geven. Eens las ik van iemand die met pensioen was gegaan. Een leven van hard werken achter de rug had. En in die tijd het werk van de Heilige Geest in zijn hart ging zien en ging erkennen. Toen schreef hij, ja, de Heilige Geest, je kunt het vergelijken met het weten, met een duif. Waar daalt een duif op neer? Op een rijdende auto op de snelweg? Nee, echt niet. Een duif daalt neer op straat. Dan wanneer er in die straat geen verkeer is. Wanneer het rustig is. Of op een hek of wat ook. Rust, wat is dat een zegen? Wat is dat een noodzaak ook? Om het werk van de Heere te verstaan. Om daar aandacht aan te geven. Dat aangename rust, gemeente, de kerk. Wat is dat een zegen? Dan mag je voor werkzaam zijn, waakzaam zijn ook. Geef de duivel geen kans. Maar het is ook een gave van de Heere. Tot twee keer toe het werkwoord geven. Een gemeente, God geeft. En dat is ook tot bemoediging. God geeft wat we nodig hebben. God wil het geven. Wat wij zelf of wat we met elkaar soms niet tot stand weten te brengen. De Heere geeft en dat past bij onze lege handen en dat past bij een ootmoedig gebed. En dat past bij de gestalte die we bij David en ook bij Salomo vinden. Heere, geeft u het uit genade. Ja, ook wel bij Salomo. Dan denk ik nog even aan 1 Koningen 3. Ik noemde dat al een keer. Als hij aan de Heere zegt dat hij begeert dat de Heere hem geeft, dan heeft hij dat dus kennelijk op dat moment niet. Een verstandig hart en oplettend en luisterend hart. De Heere geeft dat. En dan zie je ook dat hij dat wel beseft. En ook dat hij gelooft dat de Heere dat wil geven. Want als hij dan die vraag stelt aan de Heere, moet dat thuis maar eens nalezen. Dan zegt hij eerst: Heere, u bent de God van mijn vader David. En u hebt aan mijn vader David weldadigheid bewezen. U hebt aan mijn vader genade gegeven. Dat hij koning was. Ja, we kunnen ook, denk het aan vanmorgen, zeggen dat hij koning mocht blijven. Dat was alleen genade, geen verdienste. Als God nou verdiensten had gedaan. En dat David, dan Salomo, ook op diezelfde weldadigheid een beroep doet. Als hij koning wordt. En als hij de taak gaat krijgen om het huis des Heren te bouwen. Hij moet het van Gods genade hebben. Maar die is ook ruim en die is groot. En daar mag je een beroep op doen. God geeft zo graag genade, gemeen. En daarom kan het zo nodig zijn, wat men vroeger wel zei, dat de Heere ons eerst armmakende genade geeft. Ons doet ervaren dat we in onszelf zo nietig zijn, zo klein en zo arm. En zo zondig. Dat we arm zijn. Dat we rijk worden van genade. Wij die nergens recht op hebben. De Heere wil het geven. Maar hij wil gebogen mensen zien, ootmoedig en hoogmoedigen gaat hij voorbij. Salomo zal de tempel bouwen, gemeente. Ja, er is ook een verwijzing naar de meerdere Salomo. Die gekomen is om op aarde zijn koninkrijk op te richten. En die de grote koning der koningen zal zijn tot in alle eeuwigheid. Hij is beloofd als de vredevorst. Jesaja heeft hem als zodanig al aangewezen. Zijn naam is wonderlijk. Raad, sterke God, vredevorst. Micha ook. Deze zal vrede zijn. Paulus later in het Nieuwe Testament. Hij beleidt het. Hij, Christus Jezus, is onze vrede. Door hem vrede met God. Maar door ook te leven in zijn patroon. Leven in vrede en in rust. Het gaat een land, het gaat een mens goed. Wanneer we leven naar het patroon. Ja, naar Gods geboden in de derde gedachte. Maar ook naar het patroon zoals Christus ons heeft voorgedaan. Vrede door het bloed des kruises. Gemeente, wat een heerlijk leven is dat. Maar ook wat een noodzaak. Paulus bindt het de mensen op het hart. U hebt geen rust als u niet verzoend bent met God. Laat u met God verzoenen. Er is doen aan. Want God heeft het verzoenmiddel gegeven. Derde gedachte nog, Salomo zal de tempel gaan bouwen. In welk leven zal hij voorspoedig zijn? Hoe moet hij dan leven? Hoe zal hij dan leven? Wil hij in voorspoed ook dat geweldig grote werk kunnen voltrekken? Wanneer zal de Heere met hem zijn? Zoals in vers 11 staat, de Heere zal met u zijn, mijn zoon, en u zult voorspoedig zijn. En in vers 13 ook, dan zult gij voorspoedig zijn. Wanneer? Als hij zal waarnemen te doen de inzetting en de rechten die de Heere aan Mozes geboden heeft over Israël. Als hij een stipt leven heeft naar de wet van de Heere, met een oprecht luisterend hart, dan zal de Heere voorspoedig zijn. En dat geldt nog, gemeente. Het gaat een mens goed als je je leven inricht naar Gods geboden. Ook als je aan de begintijd van de volwassenheid staat. Als je gaat trouwen. Als je een eigen woning kunt bemachtigen. Als je die gaat inrichten. Als je je leven verder vorm gaat geven. Ook als je alleen bent. Het gaat je goed als je leeft naar het patroon van de geboden van de Heer. Wie zijn weg wel aanstelt, een van de psalmen, die zal ik mijn heil, mijn geluk doen zien. Voorspoed. Leef dan naar de wet van de Heere en het zal je voorspoedig gaan. Ja, is er niet meer te zeggen? Oh jawel, Maar dit is wezenlijk gemeend, die jonge mensen ook. En ook, kun je Salomo de hand geven? Toen hij tegen de Heere zei, dat wil ik nou in de eerste plaats hebben. Een verstandig, een luisterend hart naar uw woord. Ik leef niet meer in de eerste plaats aan eigen gedachten. Dat ben ik op school geleerd en op die moderne opleiding. Dat ik mezelf moest ontplooien. En ten dele is dat natuurlijk ook zeker zo. Maar ik leef in de eerste plaats. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan gaat het je goed. Echt. De Heere belooft dat. Dan gaat het als gemeente ook goed en als kerk. Heere, wat zegt u in uw woord? En doe ons luisteren, scherp luisteren. En doe ons wachten voor eigen inlegkunde en eigen vermenging van uw woord. Opdat we iets zullen toevoegen of we er iets van zullen afdoen. Geweldige grote waarschuwing, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 21. Salomo gaat de tempel bouwen. Is een eentje? Nee, natuurlijk niet. Hij is de koning die leiding geeft. Vele mensen zullen hem in zijn dienst staan. Honderden, nee duizenden. David heeft al allerlei voorbereidingen daarvoor getroffen. En David spreekt die mensen ook nog aan in dit hoofdstuk. Ook gebood, dat is het laatste, ook gebood David aan alle vorsten, de leiders van Israël. Dat zij zijn zoon Salomo helpen zouden, zeggende: is niet de Heere uw God met u en heeft u rust gegeven? Zeggende ook: begeef dan nu uw hart en uw ziel om te zoeken de Heere, uw God. Dat in de eerste plaats. En maakt u op. En bouwt het heiligdom Gods des Heren. Dus eerst het hart in orde hebben. De Heren zoeken. De Heren kennen. De Heren dienen. En dan samen de schouders eronder. Laat het eerste zijn. In de hele gemeente. Ook bij de nieuwbouw, maar ook ja, voor ons eigen leven. Maar ook voor het geheel. En laat het eerste zijn. Als we kinderen hebben, pubers. Als we getrouwde kinderen hebben. Als we kleinkinderen hebben. Maar ook als we geen kinderen hebben. En we met vele andere mensen meeleven. Wat is dat? Dat een mens de Heere zoekt. De Heere vreest. De Heere dient, de Heere volgt, de Heere lief heeft. Dan gaat het goed, want dan zegt de Heere, ik zal met u zijn. Al zou je door het water moeten gaan, al zou je door het vuur moeten gaan. Ik ben bij je. Zonder de Heere kan het niet. Hem te zoeken. Wat word je dan als mens? Nieuwe Testament, zowel Paulus als Petrus. Paulus in Efeze 2, Petrus in 1 Petrus 2. Spreekt er dan van dat je als mens een levende steen wordt van de tempel van de Heere. Levende steen, geen dode steen, maar levend. Toegevoegd tot het gebouw van God. Dat het gebouw van ons kerkgebouw natuurlijk verre overstijgt. De Heere werkt aan zijn koninkrijk. En dan word je als mens ook zo. Dat je iets gaat lijken, gelijkvormig zijn. Zo staat er in de Bijbel in de catechismus. Aan het evenbeeld van de Heere Jezus Christus. Dan word je gebouwd in zijn geestelijke huis. Om ook geestelijke offeranden te offeren. Die Gode aangenaam zijn. Je leven als een offerande voor de Heere. Nee, niet om daarmee de zaligheid te verdienen. Dat heeft Christus. Maar wel om in onbaatzuchtige liefde de Heer op het oog te hebben. De naaste op het oog. Om goed te doen. Ook aan degenen die van het huis des Heren zijn in de eerste plaats. Maar ook aan anderen. Opdat de naam van de Heren geëerd zal worden. Geroemd zal worden. Tot in lengte van dagen. Amen.